Daarna openen wij Gods heilig woord vanavond in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En we lezen uit hoofdstuk 15 vanaf vers 33 tot en met het einde van het hoofdstuk vers 47. Dus Marcus 15 vanaf vers 33 tot en met vers 47.
En als de zesde uur gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uur toe. En ten negende uur riep Jezus met grote stem, zeggende: Eloi, Eloi, lama sabachthani, het welke is overgezet zijnde, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden dit horende zeiden: zie, hij roept Elia. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende: houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De hoofdman over 100 die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij alzo roepende de geest gegeven had, zeide: waarlijk, deze mens was Gods zoon. En er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende, onder welke ook was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus de Kleine, en van Jozef en Salome, welke ook, toen hij in Galilea was, hem waren gevolgd en hem gediend hadden, en vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren. En als het nu avond was geworden, terwijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat, kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer, die zelf ook het koninkrijk van God was verwachtende, moedgrijpende ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij alreede gestorven was, en de hoofdman over 100 tot zich geroepen hebbende vraagde hem of hij lang gestorven was. En als hij het van de hoofdman over 100 verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. En hij kocht fijn lijnwaad en hem afgenomen hebbende, wond hem in dat fijne lijnwaad en legde hem in een graf, hetwelk uit de steenrots gehouwen was, en hij wentelde een steen tegen de deur van het graf. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jozef, aanschouwden waar hij gelegd werd.
De tekst voor de prediking van vanavond, gemeente, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit Marcus 15. En daarvan de versen 42 tot en met 47, dat gaat over de begrafenis van de Heer Jezus, zoals dat u zojuist is voorgelezen. We staan vanavond stil, gemeente, bij de begrafenis van de Heer Jezus. En we doen dat onder het thema een koninklijke begrafenis. Want hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dus een koninklijke begrafenis. We letten allereerst op een koninklijke volgeling. Dan letten we op wat Marcus hier beschreven heeft over Jozef van Arimathea. We letten ten tweede op een koninklijke graflegging, dat hij in een nieuw graf is gelegd. En in de derde plaats letten we op een koninklijke verwachting, wat de betekenis van het graf van de Heere Jezus voor de zijnen is. Dus een koninklijke begrafenis, een koninklijke volgeling, een koninklijke graflegging en een koninklijke verwachting. Jezus is gestorven aan het kruis. Marcus die vertelt ons dat de Heere Jezus zelf de geest heeft gegeven. Met andere woorden, hij heeft zelf het moment van zijn sterven bepaald. Aan het kruis van de Heere Jezus gaat ook niets buiten de raad en de wil van God om. Er zijn getuigen van zijn sterven. De hoofdman over 100, die Romeinse generaal, die beleidt zelfs: waarlijk, deze mens was Gods zoon. En een aantal vrouwen zijn ook getuigen van zijn sterven. En een paar zijn ook getuigen van zijn graf. In het laatste vers van dit hoofdstuk lezen we dat er enkele vrouwen zijn die hebben gezien dat hij begraven is. Vrouwen die we ook weer terugzien op de dag van zijn opstanding bij het graf. Dus Marcus onderstreept elke keer weer dat er getuigen zijn van het kruis, van de dood en van het graf en van de opstanding van de Heer Jezus. Het is alsof Marcus ook wil onderstrepen dat het evangelie van Jezus dat hij verkondigt, dat het een betrouwbaar evangelie is. En zo beschrijft hij ook het sterven en het graf van Jezus. Jezus is in zijn sterven nog actief. Ik zei al, we zagen dat hij de geest gaf. Maar ook na zijn sterven blijkt hoe de Vader alle dingen regeert. Want normaal gesproken dan is de kruisdood een hele langzame en trage dood. En dat maakt het lijden en het sterven van de kruiseling nog zwaarder. Soms hing een kruiseling 2 of 3 dagen aan het kruis voordat hij gestorven was. Maar de wet van God had bepaald dat de kruiselingen niet de nacht over mochten blijven, omdat het Sabbat was. En vandaar dat de soldaten gaan kijken of de kruiselingen op Golgotha al gestorven zijn. En wanneer ze nog niet gestorven zijn, dan worden hun beenderen gebroken, waardoor ze sneller zullen sterven. En dan was het gebruikelijk dat de lichamen werden afgevoerd naar het dal van Hinnom, daar in de buurt van Golgotha, om daar verbrand te worden. En dan werd helemaal duidelijk wat het lot was van die kruiselingen. Hun lichamen werden verbrand. Dat was ook een teken van de vloek van God. Wat een vernederend en een vernietigend einde. Maar wat laat de evangelist Marcus ons vanavond zien, gemeente? Dat er iets bijzonders met dat lichaam van de Heere Jezus gebeurt. Dat lichaam van de Heere Jezus, dat wordt niet afgevoerd naar het dal van Hinnom om daar verbrand te worden. Dat zal waarschijnlijk met die andere 2 lichamen wel gebeurd zijn van die 2 moordenaars die met Jezus gekruisigd zijn. Want Jezus is al gestorven. Als de soldaten gaan kijken naar de kruiselingen, dan ontdekken ze dat Jezus al gestorven is. Jezus is al halverwege de middag gestorven. Bij zonsondergang, dan begint de Sabbat. En volgens de Joodse wet mag je dan niet werken. En dat betekent ook dat er niet iemand begraven mag worden op de Sabbat. Het lichaam van een misdadiger en een gekruisigde werd alleen vrijgegeven op verzoek van de familie wanneer dat gericht was aan de Romeinse overheid. Die moesten daar speciaal toestemming voor geven. Je kon niet zomaar het lichaam van een kruiseling terugkrijgen als familie. En wat gebeurt er nu met het lichaam van Jezus? Marcus vertelt ons van Jozef van Arimathea, een eerlijk raadsheer. Hij is lid van de Joodse raad. Lucas vertelt ons dat hij niet bewilligd heeft in het vonnis van het Sanhedrin dat over Jezus is uitgesproken. Hij is eerlijk en oprecht. Er staat ook hier dat hij zelf het koninkrijk van God verwachtte. En dat betekent dat hij niet alleen maar over Jezus gehoord heeft, maar dat hij ook in Jezus iets gezien heeft van dat koninkrijk van God dat zal komen. Hij heeft de komst van het rijk van God verbonden met Jezus. En als je de evangelist Johannes erop naleest, wat die vertelt over deze Jozef, dan zegt hij heel concreet, deze Jozef is een discipel van de Heere Jezus, maar vanwege de vrezen der Joden, vanwege de angst voor de Joden, durfde hij er niet vooruit te komen dat hij ook Jezus beleed. Maar deze Jozef van Arimathea, die heeft alles gebeurtenissen rond de Heere Jezus goed in de gaten gehouden. In ieder geval heeft hij zo alles gevolgd. En hij heeft gezien dat Jezus op Golgotha gestorven is. En hij is degene die na de dood van Jezus naar Pilatus gaat. En dat is heel wat voor hem geweest. Want in de grondtekst staat een woord dat hij alle moed bij elkaar heeft moeten rapen om naar Pilatus te gaan. Moet u zich eens even indenken. Hij is lid van het Sanhedrin. En hij vraagt om het lichaam van, Een dode misdadiger die door het volk veracht en verworpen is, die zelfs door het vonnis van het Sanhedrin is overgeleverd aan Pilatus. Je zou kunnen zeggen, hij loopt ook nog risico. Maar nu kan hij niet anders. Nu kan hij niet langer zwijgen. Nu kan hij niet langer anoniem een discipel van de Heere Jezus blijven. Moet hij toestaan dat het lichaam van de Heere Jezus in dat massagraf verdwijnt? Ook al loopt hij het risico dat zijn reputatie geschaad zal worden. Hij gaat naar Pilatus toe. En hij vraagt aan Pilatus om toestemming om het lichaam van Jezus mee te mogen nemen. Hij wil zorgen voor een waardige begrafenis van de Heere Jezus. Vindt u het ook niet opvallend, gemeente, dat iemand als Jozef van Arimathea degene is die na de kruisdood van Jezus zich verantwoordelijk voelt voor het lichaam van de Heere Jezus? Nee, er is hier niet één van de discipelen van de Heere Jezus te bekennen die de schoenen aantrekt, om zo te zeggen, en naar Pilatus gaat om te vragen om het lichaam van de Heere Jezus Christus, en die zo ook nog zorg wil dragen voor het lichaam van hun geliefde meester die aan het kruis gestorven is. Het is Jozef van Arimathea. Pilatus, als hij dat verzoek hoort van Jozef van Arimathea, we hebben dat gelezen, die is er verwonderd over dat Jezus al gestorven is. Want dat gebeurt, ik zei het al, bijna nooit met zulke mensen die gekruisigd werden. Dat kon soms uren en dagen duren. En hij roept dan ook de hoofdman over 100 erbij, om ook er zeker van te zijn dat Jezus al gestorven is. En die hoofdman over 100, die kan niks anders zeggen dan dat Jezus ook werkelijk gestorven is. Hij bevestigt dat ook. Maar ik zie alles wat vanavond hier beschreven staat, gemeente, in dit korte gedeelte over de begrafenis van de Heere Jezus in hoger licht. Hier is de Vader zelf die zorg draagt voor het lichaam van de Heere Jezus Christus. En die daarvoor Jozef van Arimathea inschakelt. Jezus moet ook begraven worden. Dat is ook een profetisch woord. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest, zegt de profeet Jesaja. En God gaat ook nu zijn eigen woord vervullen door voor het lichaam van Jezus te zorgen. En hij werkt in het hart van Jozef van Arimathea. En hij werkt in het hart van deze man het verlangen dat niet verborgen kan blijven om voor het lichaam van Jezus te zorgen. Nota bene, een lid van het Sanhedrin wordt ingeschakeld. Zo ziet u ook vanavond, gemeente, dat de kruisdood van de Heere Jezus Christus van een geweldige kracht is. Die hoofdman over 100, die heeft bij het kruis al beleden: waarlijk, hij is Gods zoon. En nu ook bij zijn begrafenis is er iemand die het niet zou verwachten, die openlijk beleidt welke waarde Jezus voor hem heeft. Deze Jozef van Arimathea wordt een volgeling van koning Jezus. En de dood van de Heere Jezus Christus is voor hem het begin om openlijk Jezus te beleiden als zijn koning en zaligmaker. Hoe zitten wij vanavond in de kerk, gemeen? Hoe luisteren wij naar het evangelie van de Heere Jezus Christus? Zijn wij al gekomen tot die belijdenis in ons hart, niet alleen, maar ook in het openbaar, dat wij niet van hem zwijgen kunnen en dat wij niet langer in het geheim, om zo te zeggen, alleen hem kunnen dienen? Zeker, het kan in het verborgene beginnen, dat je de Heere Jezus Christus gaat zoeken en lief krijgen. Het werk van de Heere, dat komt niet altijd direct openbaar. Dat zie je hier ook bij deze Jozef van Arimathea. Daar kunnen allerlei factoren meespelen, dat je er niet mee voor de dag durft te komen. Misschien is het ook wel vrees en misschien is het ook wel angst. Om nou tegen je vrienden te zeggen dat je de Heere Jezus hebt lief gekregen. En dat je daarom hem wil volgen. En dat je daarom niet altijd meer met je vrienden mee kunt. En alles kunt doen wat je gewend was te doen. Dat is soms niet zo gemakkelijk om dat te zeggen. Daar kan een stuk angst en een stuk vrees bij zitten. Of om te belijden dat de Heere Jezus Christus van zoveel waarde voor je geworden is. En dat je over hem wil spreken. Maar dat je bij jezelf toch de gedachte hebt, als ik dat vertel aan mensen in mijn omgeving, dan kijken ze misschien er wel heel vreemd van op, dat ik nou ineens ga spreken over de Heere Jezus. En dat ik nou ineens ga spreken over de waarde van hem voor mijn leven. Wat zullen de mensen wel niet van me zeggen? Wat zullen de mensen wel niet van me denken? Zo heeft Jozef ook gedacht. Maar u ziet hier vanavond dat de Heilige Geest zo krachtig werkte in deze Jozef van Arimathea, dat hij tot de openbare belijdenis komt, zou je kunnen zeggen, dat Jezus van hem van zoveel waarde is, dat hij het lichaam van Jezus voor zijn rekening neemt, om dat lichaam te mogen verzorgen in zijn eigen grafdaad. Laat dat ook u en jouw gebed zijn. Als je misschien meer geleid wordt door angst en vrees voor mensen, om daarvan verlost te mogen worden. Dat je vrijmoedigheid mag ontvangen om deze zaligmaker te belijden. Het laat ook zien, gemeente, en dat verbind ik er maar gelijk aan, dat het tot een keuze voor de Heere Jezus moet komen in ons leven. We kunnen niet altijd blijven hinken op twee gedachten. Deze Jozef van Arimathea, die moet nou openbaar komen als een volgeling van de Heere Jezus Christus. En dat is wat het Marcus-evangelie ook vanavond wil doen, gemeente. In dit gedeelte dat we samen beluisteren, wij worden ook voor de keuze gesteld. Wat dunkt u van de Christus? Wat denk jij van de Heere Jezus Christus? Het is één van beiden. Of we buigen voor hem. Of we verharden ons onder zijn prediking, de prediking van zijn dood, de prediking van zijn kruis. Kijk eens even naar Pilatus. Hij heeft misschien ook wel bij zichzelf gedacht, die Jozef van Arimathea, wat vreemd dat die nou komt van bij mij in het paleis om dat lichaam van de Heere Jezus te vragen. Het is ook voor hem nog een laatste waarschuwing. Hij wilde zich niet branden aan die Joodse kwestie. Toen Jezus hem aansprak over zijn koningschap en over zijn koninkrijk, over zichzelf als de Zoon van God, toen heeft hij zich teruggetrokken. Maar nu komt er in dat paleis van Pilatus nog een laatste roepstem tot hem. Via deze Jozef, die komt vragen om het lichaam van de Heere Jezus. Een lid van het Sanhedrin die dit verzoek doet. Dat moet Pilatus ook wat te zeggen hebben. Dan zegt het hem wat. Nee, de Bijbel laat ons daar verder niks meer over weten, gemeente. Maar ik denk dat je de conclusie moet trekken dat Pilatus bezig is om al die roepstemmen, alles wat hij hoort over de Heere Jezus en alles wat hij meemaakt van de Heere Jezus, dat hij dat doodzwijgt. Dat hij het in twijfel trekt. Zo kun je ook in de kerk zitten, gemeente. Dat je altijd bezig bent om die roepstemmen van de Heere Jezus Christus tot zwijgen te brengen. En dat je altijd weer argumenten hebt om je eigen weg te gaan. Om onbekeerd te blijven. Er zit vanavond ook een geweldige roepstem in, gemeente. dat we niet om deze gestorven zaligmaker heen kunnen. Of wij vinden het leven in hem. Of we vinden de dood buiten hem, de eeuwige dood. Zijn wij al zo'n koninklijke volgeling geworden, die in de gekruisigde en gestorven Heere Jezus Christus zoveel waarde zien, dat we hem belijden. En zo krijgt deze Jozef van Arimathea het lichaam van de Heere Jezus. En het is niet zomaar iemand, hij is een rijk man. Hij koopt fijn lijnwaard, nou u moet weten dat dat hele kostbare klederen zijn. Hij verzorgt het lichaam van de Heere Jezus met eer. Hij legt hem in een graf, het is zelfs een nieuw graf. Het is uit een steenrots gehouwen. Ja, zo'n graf is natuurlijk anders dan een graf bij ons, dat weet u denk ik wel. In de steenrotsen werden ruimtes gecreëerd, die dienden als een graf. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de begrafenis ook van Lazarus. Een steen werd dan voor die opening van het graf neergelegd. Wat zegt het ons vanavond, gemeente? Dat Jezus begraven wordt. Allereerst zegt ons dat, en dat hebt u vanavond ook kunnen lezen in zondag 16 van de Heidelbergse Catechismus, dat daarmee bevestigd wordt dat de Heere Jezus echt gestorven is. De dood van de Heere Jezus is geen schijndood. Hij is echt gestorven aan het kruis van Golgotha, toen hij zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij de geest gaf, toen is zijn ziel uit het lichaam gegaan. En toen is dat lichaam van de Heere Jezus Christus gestorven. Het is misschien goed om dat vanavond toch nog weer eens even te zeggen, gemeente. Dat het lijden en sterven van de Heere Jezus geen schijnvertoning is geweest, zoals sommigen hebben gedacht, omdat hij de Zoon van God was, zodat het uiteindelijk allemaal niet echt geweest is, en dat het uiteindelijk lijkt alsof het allemaal heel erg is, maar hij was toch de Zoon van God. Met andere woorden, hij heeft dat wel even zo kunnen doen. Maar als wij vanavond op heilige grond staan, gemeente, bij de kruisheuvel Golgotha en in de graftuin van Jozef van Arimathea, dan wordt duidelijk dat de Heere Jezus echt gestorven is. En wat betekent zijn begrafenis? Wel, dat betekent dat zijn ziel in handen van zijn Vader is, zoals die zelf gebeden heeft. De Heere Jezus is na zijn sterven met zijn ziel niet neergedaald in de hel. Dat denken sommige mensen, dat hij na zijn sterven in de hel gekomen is, met zijn ziel neergedaald ter helle. Maar u hebt vanavond ook gelezen in de catechismus dat die nederdaling ter helle plaatsvond aan het kruis in die drieurige duisternis toen hij van God verlaten is. Met andere woorden, nadat Jezus gestorven is, is de overwinning al behaald. Hij heeft al uitgeroepen, het is volbracht. Zijn ziel is in handen van zijn Vader en zijn lichaam wordt begraven. En dan moet u ook maar even denken aan wat Jesaja daarvan gezegd heeft. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en omdat er geen bedrog in zijn mond is geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Dat betekent, het was de bedoeling dat hij met die andere goddeloze misdadigers, dat hij in dat dal van Hinnom verbrand zou worden. Maar God heeft ervoor gezorgd dat hij een koninklijk graf heeft gekregen, waarin zijn lichaam bewaard wordt. Want de overwinning op de dood is al behaald aan het kruis van Golgotha. Het is een nieuw graf. Speciaal voor hem. Hij is niet gestorven als ieder ander hier op aarde. Hij is gestorven nadat hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Hij sterft met zicht op Pasen, gemeente. En daarom wordt de begrafenis van de Heer Jezus ook een hele bijzondere begrafenis. Hij komt in het graf als zaligmaker die alles volbracht heeft. Hij komt in het graf als de zaligmaker in wiens mond nooit geen bedrog geweest is, in wiens geest geen onrecht geweest is. Daarom zorgt God voor een nieuw graf. Jezus wordt niet in een graf gelegd waarin al een dode gelegen heeft. Hij komt in een nieuw graf. En dat graf, dat is het graf dat Jozef van Arimathea al had met het oog op zijn eigen sterven. Het was de bedoeling dat hij daar zelf in kwam te liggen. Maar voordat hij er zelf in komt, komt Jezus in dat graf. Ja, Jozef van Arimathea had dus eigenlijk zijn graf al geregeld. Hij had er al over nagedacht waar die begraven zou willen worden. En dat graf, dat was al klaar. Hij was dus met zijn eigen sterven bezig. Nou, gemeente, zou de dood en het graf van de Heer Jezus vanavond ook voor ons niet de reden moeten zijn om onszelf dat ook eens af te vragen. Zijn wij wel eens met onze dood bezig? Of schuiven we dat liever aan de kant? Ja, zegt er misschien iemand vanavond, dominee, als je jong bent, dan denk je toch niet aan de dood. Kijk, als je nou oud bent, hè, en je komt in de Talma of in het dokterrecht, ja, dan kan ik me voorstellen dat je aan de dood denkt. Maar de dood wenkt toch ieder uur. Niet alleen oude mensen sterven. Ook jongeren kunnen sterven. En heb je dan ook de dingen voor je begrafenis geregeld? Heb je er wel eens over nagedacht wat er op je rouwkaart moet staan? Ben je er wel eens mee bezig? Wat er over je gezegd zou kunnen worden en moeten worden bij je eigen begrafenis? Ik denk dat het in onze tijd goed is, gemeente, om dat toch eens te onderstrepen, want de gedachte in onze samenleving is om de dood weg te drukken aan de ene kant, in die zin om het maar heel normaal te vinden dat de dood aan het einde van het leven komt en dan is er helemaal niks meer. Dood is dood. En mensen die bepalen zelf het tijdstip van hun dood. Als je oud geworden bent en je denkt, nou komt er een tijd dat er alles voltooid is en alles klaar is, dan gaan we sterven. Het heeft me erg aangegrepen, gemeente. Dat ons zo heel lang geleden een bekende Nederlander, Dries van Acht, samen met zijn vrouw op dezelfde dag gestorven is, omdat ze samen besloten hadden, we willen samen op datzelfde moment uit dit leven stappen. En ik weet als jongen nog, dat was onze premier. Dat was een leider van het CDA met de naam Christen erin. En hij is nu het voorbeeld geworden van een voltooid leven. En je stapt samen uit het leven. Alsof de dood bij het leven behoort. Het graf van de Heer Jezus laat zien, gemeente, dat de dood niet bij het leven behoort. En dat het graf ook niet bij het leven behoort zoals God het bedoeld heeft. De Zoon van God, het lichaam van de Zoon van God, dat moest het graf in. Waarom? Omdat wij dat graf verdiend hebben door onze zonde en door onze schuld. Ten dagen dat u daarvan eet, zult u de dood sterven. De dood gaat door tot alle mensen. Niet als een natuurlijk proces, omdat er uiteindelijk toch mensen moeten sterven op aarde om weer plaats te maken voor andere mensen en voor jongere mensen en voor kinderen. U kent al die theorieën wel over de dood, alsof het heel normaal is. Maar vanavond wordt u de vermiddelaar verkondigd, die de middelaar is van de wieg tot het graf. Hij moest geboren worden, omdat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. En hij moest na zijn dood met zijn lichaam in het graf, omdat wij gezondigd hebben. En het graf het loon is op de zonde. Ik verkondig u vanavond een volkomen zaligmaking, die de gehele weg gegaan is van ons zondige mensen. De weg van het begin tot het einde. Van de wieg tot het graf. En hij slaat ook na zijn sterven het graf niet over, maar hij gaat het graf in. In het paradijs waren er geen graven gemeen. Sinds de zondeval wordt het ene graf naar het andere gegraven. Grafdelvers zijn nodig op deze aarde. En de dood en het graf staan om ons te wachten. Ja, u kunt vanavond zeggen, dat vind ik een sombere boodschap, gemeente, maar dat is toch de realiteit. Als de Heere Jezus niet eerder terugkomt, dan zullen wij sterven. U loopt denk ik ook wel eens een keer op de vorm. En jij. Dat je meegaat met een begrafenis. Dan loop je achter de baar aan. En je gaat mee tot aan het graf. En je ziet dat de kist daalt in het graf. Dan denk je er ook wel eens aan dat er een moment komt en dat er een dag komt dat er mensen achter je eigen baar aan zullen lopen. En dat die kist die zakt, dat daar je eigen lichaam in ligt. Het graf wacht, gemeente. Dat is zo zeker als wat. Ik weet niet en u weet niet en jij weet niet wat je allemaal nog zult meemaken in dit leven en wat er nog allemaal gaat gebeuren. Maar één ding kan ik u en jou vanavond op een briefje geven. Als Jezus niet terugkomt voordat je sterft, dan word je begraven. Tenminste, ik hoop dat u zich laat begraven. En dat u en jij niet meegaan met de tendens in onze samenleving om je lichaam te laten verbranden. Dat je je laat cremeren. En daar kun je natuurlijk alle argumenten voor hebben om dat te doen vandaag. Er is ruimtegebrek in Nederland en het is beter voor het milieu. Maar als je vanavond ziet, gemeente, dat deze zaligmaker niet in het dal van Hinnom is terechtgekomen om daar verbrand te worden, zou ik dan als mijn zaligmaker het graf ingegaan is, zou ik dan mijn zaligmaker niet volgen in het graf? De begrafenis van de Heere Jezus maakt vanavond ook ontzettend duidelijk, gemeente, hoe belangrijk het is om de Heere Jezus te kennen. Dat deze gestorven zaligmaker u en jouw zaligmaker is. Want weet u wat u dan ook mag zien? Dat hij voor u het graf is ingegaan. Kunt u en kun jij dat vanavond beleiden? Dat dat hij voor u en voor jou al het graf is ingegaan. Hebben wij al voor God onderschreven dat wij de dood en het graf verdiend hebben door onze zonde? Heb je dat vandaag op Goede Vrijdag al gedaan? Ben je al op je knieën geweest om voor God te belijden? Heren, ik heb de dood. Ik heb het kruis verdiend. Maar wat een wonder dat u in mijn plaats deze weg wilde gaan. Dat u de borg bent van het kruis en dat u de borg bent van het graf. In mijn plaats, aan het kruis en in het graf. Geliefde gemeente, dat is waar het om gaat in ons leven. Dat deze zaligmaker mijn persoonlijke zaligmaker is. Want ik kan de prijs voor mijn ziel zelf niet betalen. We hebben dat samen gezongen met die oud-testamentische woorden uit Psalm 49. Waar de dichter laat zien wat het betekent. Als je zonder de Heere Jezus Christus door dit leven gaat. En als je zonder de Heere Jezus onderweg gaat naar het einde van je leven. En naar de dood en naar het graf. Je kunt de losprijs voor je ziel aan God niet betalen. Wij kunnen de schuld niet voldoen. Er is er maar één. En als je los van Jezus leeft en los van Jezus sterft, weet je wat dat betekent? Dan zul je zelf de prijs moeten betalen en niet kunnen betalen. En weet u wat dat betekent? Dat betekent wat die rijke man in de gelijkenis van de Heere Jezus onder woorden brengt. Als de Heere Jezus vertelt dat die man in de hel is en dat hij daar smarten leidt tot in alle eeuwigheid. Jezus is aan het kruis door God verlaten om de helse smarten te lijden, om ons ervan te verlossen. Maar ook om de smart van de dood, om ons daarvan te bevrijden en te verlossen. Jezus gaat het graf in voor de zijnen. Hij gaat als borg het graf in. En ik zei al, hij heeft al uitgeroepen, het is volbracht. Dat betekent dat hij het graf ingaat in het licht van Paas. Zeker de begrafenis van de Heere Jezus, die behoort nog tot de vernedering van de Heere Jezus. Maar de jubel heeft al geklonken. De drieurige duisternis is al achter de rug. De diepste vernedering, de laagste trap, het neerdalen tot in de hel toe, dat heeft Jezus al ondergaan. Hij heeft de bittere toorn van God over de zonde gedragen. En die lijn van de vernedering, die zet zich nog door in het graf, maar niet zonder het zicht op de verhoging. Jezus is het graf ingegaan. En hij is Jozef van Arimathea voor geweest. Hij lag er eerder in dan Jozef. Moet je eens voorstellen, gemeente. Denk je eens in dat je Jozef van Arimathea bent. En dat Jezus in je graf heeft gelegen. En dat Jezus uit dat graf weer is opgestaan. Wat zou dat voor deze Jozef van Arimathea betekend hebben? Dat hij later, toen hij zelf wist dat hij moest sterven, dat zijn lichaam in dat graf kwam waar Jezus is geweest en waar hij de dood heeft overwonnen, waaruit hij is opgestaan uit de doden. Ligt daar vanavond geen geweldige prediking in, gemeente? Nee, de Heere Jezus heeft niet fysiek in het graf gelegen waarin wij begraven zullen worden. Dat begrijpt u wel. Maar ligt daar niet de geestelijke boodschap in voor allen die van Jezus zijn, die hij gekocht heeft met zijn lichaam en bloed, dat waar wordt? Wat we samen hebben gezongen, ook uit Psalm 16. Allereerst ook van de Heere Jezus, maar niet alleen van de Heere Jezus. Ook van allen die de Heere Jezus toebehoren. U zult niet toelaten dat uw heilige verderving zie. Dat lichaam van de Heere Jezus, dat is opgestaan uit de doden. En dat is een wonderlijk geheim. Hoe dat gegaan is en hoe dat gekomen is, dat kunnen wij niet verklaren, gemeente. De Nederlandse geloofsbelijdenis die zegt in artikel 19 dat de goddelijke natuur hem zelfs in het graf niet heeft verlaten. En zo komt hij uit de dood terug, vanuit het graf. Hij is de weg van alle vlees gegaan. Zo diep is hij gegaan. Maar wie vanavond op de gestorven en begraven Jezus ziet, die met Pasen is opgestaan uit de doden, die weet, als ik sterven moet, als mijn lichaam één keer begraven moet worden, dan mag ik weten dat Jezus al voor mij in het graf geweest is. En dat hij zal waken over mijn lichaam. Ook al zal dat ontbonden worden. En ook al zal daar menselijk gesproken niks meer van overblijven. Of maar heel weinig van overblijven. Het graf blijft een ontluistering, jazeker. Het bepaalt erbij dat wij aan onze zonden voorgoed moeten afsterven, zegt de catechismus. Maar de dood, het graf, wordt een doorgang naar het eeuwige leven. Jezus laat de zijnen niet los, ook niet in het graf. Hij waakt over dat lichaam. Je kunt tegen de dood opzien. Misschien luisteren er vanavond wel mensen die zich aan het voorbereiden zijn op de dood. Die weten dat ze moeten gaan sterven omdat ze ernstig ziek zijn. Omdat ze de boodschap hebben gekregen. Je kunt niet meer genezen worden. Je moet je gaan voorbereiden op het einde. Wat we nog doen, dat is alleen maar nog om wat te rekken. Maar hoe lang, we weten het niet. De dood blijft wel een vijand. Het graf blijft wel een vijand. En juist dan kan de duivel je aanvechten. En die kan je ook zo bestrijden dat je bij jezelf denkt, hoe zal dat zijn als ik straks ga sterven? Als mijn lichaam en mijn ziel van elkaar gescheiden zullen worden. Dan zegt de begrafenis van de Heer Jezus vandaag. Dan zal mijn lichaam, ja, dat het graf ingaat, dat aan de ontbinding wordt overgeleverd, daar zal hij over waken. En Maarten Luther, die heeft het een keer zo, ja, heel eenvoudig gezegd. Die zegt, en als Jezus dan terugkomt, dan komt hij bij mijn graf, waarin mijn lichaam begraven is. En dan zegt hij, Maarten, Maarten, sta op. En dan gebeurt het. Dan staat het lichaam op. Ja, dat is die getrouwe zaligmaker die ons met lichaam en ziel gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Hij waakt ook over de lichamen die begraven worden. Maar ook over de lichamen die niet begraven konden worden. Van hen die op zee zijn omgekomen of bij ernstige ongelukken waar niks meer van overgebleven is. Hij zal hun het goede zelfs niet in de dood onthouden. Hij is al in het graf geweest. Dat is de boodschap van vanavond, gemeente. Daarom de vraag aan het einde van de preek van vanavond. Als u sterft. Als uw lichaam begraven wordt, is Jezus dan ook voor u al in het graf geweest. Dan hoeft u niet te vrezen. Al kan de angst van de dood je soms benauwen. Maar dan wil de Heilige Geest je laten zien dat deze zaligmaker een volkomen zaligmaker is. Hij zal over mij waken, ook in het uur van mijn dood, in het uur van mijn sterven. En mijn ziel zal bij het sterven direct tot God, tot Christus worden opgenomen in heerlijkheid. En mijn lichaam, dat zal begraven worden, maar dat zal niet begraven worden om voor eeuwig te vergaan. Maar het zal begraven worden om straks weer op te staan op die grote dag van de wederkomst van de Heere Jezus. Als de laatste bazuin zal klinken, als alle graven zullen opengaan en allen die in de graven zijn, die zullen opstaan. Maar dan zegt Jezus er ook bij, dan is het één van de twee. Dan is er de opstanding ten eeuwige leven voor alle die van hem zijn. Maar er is ook de opstanding tot een eeuwige verdoemenis, tot een eeuwig afgrijzen voor allen die hier op aarde in hun leven nooit de Heere Jezus hebben leren zoeken en kennen als hun borg en zaligmaker. Wij kunnen ons niet voorstellen wat dat is, gemeen. Als de Heere Jezus straks terugkomt en alle graven gaan open. Dat is de boodschap van de Bijbel. We zijn onderweg naar die grote dag van de Heere Jezus. Het sterven van de Heere Jezus, zijn begrafenis, is het einde niet van hem geweest. Hij heeft door het graf heen, is hij opgestaan uit de dood. Heeft hij het leven voor eeuwig aan het licht gebracht. En zo mogen allen die zijn verschijning hebben liefgekregen, met die troost leven. Dan kun je getroost leven, ook als je merkt dat je lichaam minder wordt en dat het einde van je aardse leven dichtbij komt. Dan geeft God ook troost, stervensgenade. Dat je met lichaam en ziel het eigendom bent van hem. Dat is het rijkste wat er is, gemeen. Want al het andere van dit aardse leven, dat moet je achterlaten. Je kunt nog zoveel hebben, je kunt nog zoveel verdiend hebben, je kunt nog zoveel bezittingen hebben. Je moet het allemaal achterlaten en loslaten. Maar deze troost, als je die mag kennen, die blijft. Als je moet sterven na een ernstige ziekte. Maar ook als je misschien zo in één keer plotseling wordt weggenomen uit dit leven. Dat je familie dat mag weten. Dat de gemeente waartoe je behoort het mag weten. Ook al is het plotseling gegaan. Ook al was het zomaar van het ene op het andere moment. Wij mogen weten. Dat hij of zij is opgenomen in heerlijkheid. Gemeente, de dood van de Heer Jezus is een heerlijke dood. Omdat in die dood het leven ligt tot in eeuwigheid. Zoek hem. Ken hem. Die gezegd heeft: ik leef. En gij zult leven.